Gemeente, in deze leerdienst is de schriftlezing uit 2 Korinthe 5 en daarvan de versen 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, de versen 11 tot en met 21. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt in 2 Korinthe 5 vanaf het 11e vers. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf en u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematig van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, we zijn vanavond toegekomen aan artikel 6 en 7 uit hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. In deze dienst staan we stil bij de artikelen 6 en 7. Dat zijn twee korte, maar wel hele inhoudsvolle en belangrijke artikelen die we samen eerst lezen. Artikel 6, daar belijden we met onze Dordtse vaderen doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan. Zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zovelen als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Gemeente, naar aanleiding van deze twee artikelen, twee gedachten, twee punten, En het eerste punt is de samenvatting van artikel 6 en luidt: verloren door eigen schuld. En de samenvatting van artikel 7 luidt, en dat is het tweede punt, behouden door Gods genade. Verloren door eigen schuld. Behouden door Gods genade. Gemeente, het gaat in deze dienst om twee woorden. Verloren of behouden. Daar zit niks tussen. Ja, tussen die twee woorden zit een verschil van hel en hemel. Eeuwige gelukzaligheid en eeuwige rampzaligheid. Het gaat vanavond vanuit deze twee artikelen om de vraag waar ook jongeren vaak mee zitten: waarom gaat iemand nu verloren? Waarom komt iemand straks voor eeuwig in de hel? En waarom wordt iemand behouden? Komt iemand voor eeuwig bij de Heere in de hemel? Dat zijn belangrijke vragen, toch? Hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels gaat over de dood van Christus en de verlossing van de mensen door deze. En in de eerste twee preken over hoofdstuk 2 hebben we stilgestaan bij de noodzaak van zijn offer. Bij de oorsprong van dat offer. En bij de genoegzaamheid van dat offer. Maar ook bij de waarde, bij de zegen door dit offer en bij de verkondiging van dit offer. We hebben gezegd: het is het bevel van de koning der kerk zelf. Predik het evangelie aan alle creaturen. Dat betekent aan alle mensen waar ze ook wonen, hoe ver ze zich ook van God hebben weggezondigd. De boodschap van de mogelijkheid van zalig worden gebracht wordt. De boodschap dat de Heere Jezus de toorn Gods gedragen heeft, de vloek op zich genomen en zijn middelaarsbloed heeft uitgestort en zo een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Die boodschap moet verkondigd worden. En die wordt ook in deze dienst verkondigd. Die moet verkondigd worden, die boodschap, met bevel van geloof en bekering. We hebben dat de vorige keer ook benadrukt. Dat die boodschap niet vrijblijvend gebracht moet worden, zo van: mensen, zie maar wat je ermee doet. Nee, dat woord komt tot een ieder van ons. Met bevel van geloof en bekering. En wat is dan de uitwerking? Geloof of ongeloof? En gelijk vragen we ons af: hoe komt dat nu? Daar gaan onze Dordtse vaderen antwoord op geven. Leest u maar mee in artikel 6. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, maar in ongeloof vergaan. Onze Dordtse vaderen hebben niet geleerd, gemeente, dat alle mensen tot bekering zullen komen en zalig zullen worden. Je hoort dat soms zeggen door mensen van: het komt allemaal wel goed. De Heer Jezus is voor alle mensen gestorven en alle mensen zullen zalig worden. God is toch een God van liefde. Ik hoorde laatst iemand zeggen: denkt u echt dat er mensen verloren gaan? God is een God van liefde. Iedereen wordt behouden. Ik heb toen gezegd, nou, zo staat het niet in de Bijbel. Heel duidelijk wordt er in de Bijbel gesproken over mensen die behouden worden alleen door het geloof in Christus uit genade. Maar ook dat er mensen verloren gaan die de zaligmaker verachten, zijn bloed onrein achten. Onze vaderen leren dat een ieder die onder het woord verkeert geroepen wordt met grote kracht en aandrang, doch dat velen zich niet bekeren. Gemeente, ik vind dat aangrijpend en ik hoop van u en jij ook. Dat woord velen. Of laat u dat koud? Ik was laatst nog in een stad in Nederland en dan zie je al die mensen daar lopen. En toen dacht ik, ja, hoeveel mensen mogen nu de Heere vrezen en zullen behouden worden? En hoeveel zullen er straks verloren gaan? Velen zullen zich niet bekeren. Zo is het steeds geweest. Dat heeft Jesaja al geprofeteerd. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard van de prediking van Christus zelf? Toen hij op aarde was, heeft het merendeel zich afgekeerd. Ze gingen weg. Deze reden is hard. Er zijn weinigen die ingaan door de enge poort. En daarentegen velen die voortgaan op de brede weg. Dat gold al in 1618, toen deze Dordtse leerregels werden opgesteld. En ook vandaag. En gemeente, dan moeten we goed lezen wat er staat. Want er staat, velen door het evangelie geroepen zijn. Dus het gaat niet hier over mensen die... Ja, die niet weten wat er in de Bijbel staat en wat er gepreekt wordt, wat het evangelie inhoudt. Nee, het gaat over mensen die door het evangelie geroepen worden. Het gaat dus over ons. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren. Men hoort het evangelie dus wel, maar gaat eraan voorbij, willens en wetens. Het gaat hier om mensen die het woord in al zijn ernst en rijkdom verkondigt, naast zich neerleggen en misschien wel onder vrome en rechtzinnige voorwendsels volharden in ongeloof en onbekeerlijkheid. We moeten dus denken aan mensen die samenkomen zoals wij in deze dienst, die het woord horen. We worden geroepen door dat eenvoudige middel van de prediking van het woord. Het behaagt God, zegt de apostel, door de dwaasheid der prediking mensen zalig te maken. U, jij en ik. Als u thuis ook meeluistert, wordt geroepen telkens weer. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. O, dat is al een wonder dat de Heere goddelozen roept. Mensen die hem in het paradijs de rug hebben toegekeerd. Mensen die zoveel zondige dingen doen. Het zou toch verdiend zijn, jong en oud, als de Heere ons niet meer zou roepen. Als de Heere zou zeggen, ik heb nu al zo vaak geroepen, op de deuren van je hart geklopt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Nu is het afgelopen. Maar wat is de Heere barmhartig en genadig, ook in deze dienst, roept hij. Ook al roepen wij niet tot de Heere, hij roept zondaars tot bekering. Wat een wonder. Kinderen, weten jullie wie er het eerst werd geroepen? Adam, toen hij gezondigd had. En zich met Eva verborgen had, omdat ze naakt waren. Toen riep de Heere, waar zijt gij? Hij zocht de gevallen mens op. En wat voor een aanknopingspunt lag er toen in Adam? Helemaal niets. Adam, hij had de dood verdiend. En dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. U zegt, ja, maar ik moet eerst dit hebben of eerst dat kwijt. Let op die eerste roeping. Wat hadden Adam en Eva nu nog overgehouden? Behalve hun zonde en schuld en dat ze hun weg verdorven hadden. Wat voor schoonheid en aangenaamheid was er nu in hen te vinden. Ze waren weggekropen bij de Heere vandaan. Waar zijt gij? Dat is nu de boodschap die keer op keer tot ons komt. En dan hebben we allerlei bezwaren en allerlei argumenten. De Heere is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde, u, jij en ik, worden dus geroepen. Daar kunnen we nooit meer van af. We kunnen niet ons verontschuldigen door te zeggen, ja Heere, ik ben nooit geroepen. Dat kan niemand van ons zeggen. Als u meeluistert. Want in deze dienst worden we geroepen ernstig en welgemeend. Niet door een dominee, maar door de Heere zelf. Bij monden van een dienstknecht. Hij heeft geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. O, ik kan daar soms niet over uit. Dat nu die grote God lust heeft om arme, gevallen, verloren, vloekwaardige en noem maar op zondaren te roepen en zalig te maken. En dat de Heere om dat te bewijzen en dat mogelijk te maken, zijn eigen zoon gegeven heeft. Zijn enige geboren zoon gegeven voor vijanden tot in de dood aan het kruis. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren. Bekering betekent dat we tot onszelf inkeren. Dat er een afkeer van de zonde komt, een wederkeer tot God. Dat is nodig. Bekering. Iets wat de Heilige Geest kan en wil werken onder de verkondiging van het woord. Maar er staat nog wat bij. Zich niet bekeren, nog in Christus geloven. Dat hoort erbij. Dat is een kenmerk van de waarachtige bekering. Ik zei het al, bekering is een inkeer, een afkeer en een wederkeer. Een afwenden van de zonde. Een zich wenden tot God in Christus. Om tot hem de toevlucht te nemen. Op hem ons betrouwen te leren stellen. Geliefden, hoe vaak zijn we al geroepen. bent u gekomen tot bekering en geloof in Christus. Je denkt, er komt nog tijd genoeg. Er komt nog tijd genoeg. Of het valt met mij allemaal wel mee. Gemeente, als het niet komt in ons leven tot bekering en geloof in Christus, staat hier onze vreselijke toekomst beschreven. Maar in ongeloof vergaan. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. In ongeloof vergaan. Ongeloof is de eerste en de ergste zonde. Ja, maar zegt iemand, we kunnen toch niet komen. We hebben toch geen voeten om te gaan en geen handen om aan te nemen. Maar wilt u dan wel komen tot hem? Als het bevel van geloof en bekering ons op het hart gebonden wordt, dan gaan we pas ondervinden dat we niet kunnen komen. Want dan gaan we ook inleven dat we ten diepste niet willen komen. Tenminste niet als zondaar. Op grond van vrije genade. Gemeente, wee ons als het zachtmoedige lam dat zichzelf ten offer overgaf om verlorenen te redden op ons zal tonen, omdat we zijn genade niet nodig menen te hebben. Omdat we niet voor hem wensten te buigen als God overtreding van zijn heilige wet onverbiddelijk straft. Hoeveel te meer zal hij de verachters van zijn evangelie straffen. Het artikel spreekt ernstig over hen die in ongeloof vergaan. Staat hij niet die in zonde, in schuld vergaan? Natuurlijk, dat heeft er ook allemaal mee te maken. Maar hier staat die in ongeloof vergaan. Het feit dat we het evangelie gehoord hebben maakt de schuld alleen maar groter als we blijven die we zijn. Gemeente, ik moet denken aan al die plaatsen waar de Heere Jezus zo indringend gesproken heeft. Die plaatsen waar hij zijn stem had doen horen en zijn kracht had getoond. Wee u Chorazin. Wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn. Zij zouden eertijds in zak en as zittende zich bekeerd hebben. Doch het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan uw lieden. En gij Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. En dat verwijt aan Jeruzalem dan. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kiekens, haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. Op de dag des oordeels zal het ontzettende woord klinken over degenen die dan verloren gaan. Gij hebt niet gewild dat ik koning over uw leven zijn zou. God is niet de schuld van de ondergang van een zondaar. En natuurlijk, mens is geneigd God de schuld te geven van zijn onbekeerlijkheid. En hij kan zijn onmacht zo beminnen. Maar Gods woord spreekt anders. Gods woord stelt de mens voor de volle 100% verantwoordelijk. Wanneer we in ons ongeloof omkomen, gemeente, dan is dat onze eigen schuld. Want zo zeggen onze Dordtse vaders, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van Christus. Dit artikel wil duidelijk maken dat ongeloof en onbekeerlijkheid geen noodlot zijn, maar ons schuldig stellen voor Gods aangezicht. Niemand zal straks kunnen zeggen, er was voor mij geen ruimte in het offer van Christus. Niemand van ons die onbekeerd voor de Here zal moeten staan, zal kunnen zeggen, zijn bloed was niet krachtig genoeg om al mijn zonden te verzoenen. Nee, we hebben het gehoord, Christus' offer is van oneindige kracht en waardigheid. Zodanig dat heel de wereld erdoor behouden kan worden. Artikel 3. Wie zal dan ooit ons blijvend ongeloof kunnen rechtvaardigen? In Christus' offer is waarde en kracht genoeg om de meest verloren en diepst gezonken zondaar volkomen verlossing te schenken. Gemeente, alle gebreken en ellende die we bij onszelf vinden, zijn daarom alleen maar redenen te meer om ze op Hem te wenden. Beleid het maar, je zonde, je schuld, je ongeloof. Beleid het maar voor Hem. Het bevel van bekering en geloof wordt op geen enkele wijze krachteloos gemaakt door de verkiezing. Christus zegt, dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Dat zegt het woord, het evangelie is niet geadresseerd aan verkorenen. Sommige mensen denken dat. Maar aan verlorenen. En zo komt het tot u, tot jou en mij. Wend u naar Hem toe. En zo zullen we er ook eenmaal rekenschap van moeten geven. Namelijk hoe wij het gehoord hebben. Niemand wordt van Gods wegen tot het geloof gedwongen. Ja, de liefde dringt ons. Laat u met God verzoenen. Het is ten diepste alleen de keuze van het eigen hart dat Satan gehoor blijft geven, geen acht wil slaan op wat de Heere spreekt. Gemeente, de diepste ontdekking waarmee de Heere ontdekt ligt ook daarin dat we tegen Gods wet, maar ook tegen zijn evangelie gezondigd hebben. Op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben. En de God van ontferming moedwillig hebben verworpen. Kijk, het gaat onze vaderen erom dat het duidelijk is dat de schuld van de ondergang van zondaren niet komt door gebrek of ongenoegzaamheid van Christus en zijn offeranden aan het kruis, maar door hun eigen schuld. Ongeloof is schuld. Dat wordt vaak niet ingezien. Gemeente, vaak leeft er op de bodem van het harde gedachte dat toch de Heere minstens een deel van de schuld van het ongeloof toegeschoven kan worden. Want Hij heeft het immers niet gegeven. Het geloof is toch een gave Gods. Niet dat velen zouden twijfelen aan de genoegzaamheid van het offer van Christus, natuurlijk niet. De Heere Jezus kan iedereen zalig maken. Maar de schuld wordt dan geschoven in de richting van de Heilige Geest. Gods Geest moet immers de zaligheid toepassen. Ja, zo is het, dominee. En dat heeft de Geest tot op heden nog niet gedaan. Dus krijgt de Heere de schuld. Maar ben je er werkelijk verlegen om? Is dat nu jouw worsteling? Als je dat moet zeggen, ja, de Heilige Geest die moet in mijn leven komen. En je leeft gewoon verder. Of is het je gebed, Heere, schenk me uw geest, dat die dat geloof in mijn hart werkt, me bekering schenkt, dat ik niet anders meer kan dan de toevlucht tot u nemen. Oh, we weten van alles aan te dragen. Maar de schuld ligt niet bij de Heere, maar bij ons. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dat er in ons geen wil ten goede is, dat kunnen we niet op rekening van God schuiven. Wij wilden zelf bij God vandaan in het paradijs. En ons hart wenst in ongeloof te volharden. En daar dienen we aan ontdekt te worden. Anders zullen we telkens menen, ik wil wel bekeerd worden. Maar God wil niet. Gemeente Gods Geest leert het in de zelfontdekking precies andersom te zeggen. God wil wel, maar ik wil niet. We gaan dus verloren door eigen schuld. Gemeente, ik vind het een zegen dat het onze vaderen gegeven is zo duidelijk en evenwichtig Gods woord na te spreken in deze beide artikelen. Ze lieten zich door de remonstranten niet in de hoek dringen van de valse lijdelijkheid. Hun hartelijke belijdenis dat het alleen het eenzijdige genadewerk van God is als een zondaar de zaligheid verkrijgt, zowel in de verwerving door Christus als in de toepassing door de Heilige Geest. En dat dit alles volkomen rust in Gods vrije welbehagen. Dat heeft hen niet gehinderd om ook te laten staan dat ieder die het evangelie hoort, het bevel krijgt tot geloof en op geen enkele wijze te verontschuldigen is als hij in zijn ongeloof volhardt. Ik zie een jongere denken, dominee, daar begrijp ik helemaal niks van. Nee, dat is waar. Ons menselijk verstand kan daar ook niet bij. Gelukkig degene die zich onder de klem van het evangelie niet langer vandaan kunnen krijgen. En in de nood van hun onbekeerlijk en ongelovig bestaan, tot hem de toevlucht nemen. Van wie God zegt dat hij verhoogd is tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Het is dus eigen schuld als een mens de Christus die hem verkondigd wordt niet aanneemt. Geen verontschuldiging voor volgehouden ongeloof zal ons kunnen baten. In het uur dat we rekenschap moeten geven. Vandaag de dag is het in het maatschappelijk leven een trend om een overtreder meer te zien als slachtoffer dan als dader. Je mag iemand pas alleen dader noemen als die veroordeeld is. En vaak wordt hij meer gezien als het slachtoffer. Ja, moeilijke jeugd gehad enzovoorts. Ook in het kerkelijk leven komen we tegen dat men eerlijk onbekeerd blijft. Ja, dominee, ik ben nog onbekeerd. En men heeft kritiek op mensen die zeggen een ander leven te kennen. En natuurlijk, die mensen zijn ook niet volmaakt. En daar mag u best vragen bij stellen. Maar ik kom wel eens mensen tegen die vinden zich toch heel wat beter in hun onbekeerlijkheid dan anderen die daarmee worstelen. We komen mensen tegen die eerlijk onbekeerd zeggen te zijn en zich verontschuldigen met een beroep op hun onmacht en de vrijmacht van God. Onze Dordtse vaderen laten daar geen enkele ruimte voor. Verloren door eigen schuld. En straks zal het klinken. Had ik maar de Heere gezocht. En dan komen we bij dat andere artikel. Behouden door Gods genade. Kijk, en dat is het moeilijke. Dat kunnen we met ons verstand niet begrijpen. Verloren door eigen schuld. dan zou je verwachten, behouden door eigen keuze. Maar dat staat er niet. Behouden door Gods genade. Artikel 7 maakt tegelijk duidelijk dat het genadekarakter van het geloof ten volle wordt gehandhaafd. Het gaat hier over de keerzijde van het ongeloof, het geloof. Maar zovelen. Ja, gemeente, hier staat het ook. Ik legde er even de vinger bij. Bij 6, doch dat velen door het evangelie geroepen zijn en zich niet bekeren. Maar we zien het ook staan bij artikel 7. Maar zovelen als waarachtig geloven. Zovelen. Oh, het wordt genoemd een klein kuddeke. Maar ook een schare die niemand tellen kan. Zovelen als waarachtig geloven. Dat woord waarachtiglijk, u begrijpt wel waarom dat erbij staat. Daardoor wordt onderscheid gemaakt met het tijdgeloof, het historisch geloof, het wondergeloof. Tijdgeloof kent geen wortel en daarom ook geen volharding. Het historisch geloof is een oppervlakkige belijdenis van de waarheid zonder persoonlijke toepassing. En het wondergeloof is een opgaan in het wonder zonder de levende kennis aan het grote wonder van verzoening door voldoening. Het gaat dus om het ware geloof. In de catechismus wordt dat ook zo genoemd. Wat is een waar geloof? Hier staat het maar zovelen als waarachtiglijk geloven. Niet ieder geloof is een waar geloof. Er kan veel gevoelige inbeelding zijn. Of verstandskennis zonder dat er sprake is van een waarachtig geloof. Het ware geloof, geliefden, is alleen het geloof dat met Christus verenigt. En van zonde en verderf verlost. Door dat ware geloof wordt de vergeving van zonde en de gerechtigheid ontvangen. En het hart wordt van schuld en van het eeuwige verderf verlost. O, wat is dat geloof noodzakelijk. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Christus' offer is oneindig rijk en heeft voldoende kracht om de schuld van de zonden van heel de wereld weg te nemen. Maar alleen in de weg van het geloof komt de rijkdom van dat offer ons ten goede. Wat baat het als er een medicijn is tegen een ernstige ziekte? Maar we nemen dat medicijn niet in. En we denken, nou, het komt vanzelf wel goed. Gemeente, wat baat ons een volkomen zaligmaker als we hem niet persoonlijk kennen door een waar geloof? Maar zovelen als waarachtig geloven. De roeping, die wordt dus gevolgd door geloof. Maar hoe komt dat? Moeten we dan ook spreken van de eigen verantwoordelijkheid van de mens? In het geval van ongeloof, als de mens verantwoordelijk, we zeiden eigen schuld, is hij ook verantwoordelijk voor het geloof? Zo dachten de remonstranten. Toen, in de tijd van de synode van Dort. Maar die remonstranten, die zijn er nog steeds. De mens is de bewerker van het geloof. God heeft, zo zeiden ze, de Heer Jezus naar deze aarde gezonden. Hier op aarde heeft de zaligmaker verzoening teweeg gebracht. En zijn bloedstorting was de betaling voor de straf. En hierdoor staat in principe de mogelijkheid voor iedereen open om verlost te worden. Maar het zit vast op het geloof. Gaat de mens over tot geloof, dan wordt hij verlost van zonde en schuld. Kiest hij in ongeloof te volharden, dan slaat hij Gods uitgestoken hand ter redding in de wind en gaat hij tenslotte verloren. De remonstranten maakten de oorzaak van het geloof tot de keerzijde van de oorzaak van het ongeloof. De mens is de oorzaak van het niet geloven, van het ongeloof, maar ook van het geloof, zeiden ze. En hiertegen laten onze Dordtse vaderen een duidelijk nee horen. Want zeggen ze, God heeft niet alleen de mogelijkheid gemaakt tot geloof, maar de Heere zorgt zelf ook voor de werkelijkheid daarvan. Het luistert hier ondertussen wel heel nauw, gemeente. Want de remonstranten ontkenden niet dat zondaren uit genade zalig worden. Vandaar dat hun dwaling de schone schijn had en heeft van bijbelse rechtzinnigheid. Maar waar ligt nu het verschil in? Wel hierin. Of het enkel genade is als we Christus die in het evangelie aangeboden wordt aannemen of niet. De schuld van het niet aannemen ligt dan volle bij de mens. De genade van het aannemen komt alleen van God. Ik zei al, dat kunnen we niet op een rijtje krijgen. Maar het is wel naar het woord. De geloven genieten de weldaad, namelijk van het geloof, alleen uit Gods genade. Alleen. En dat woordje alleen, dat sluit alles uit wat er van de mens is. En tegelijkertijd opent dat een deur voor diegene die bij zichzelf geen geloof kan vinden en geen eigen gemaakt geloof heeft. Gods woord beveelt u persoonlijk tot hem de toevlucht te nemen. En verachte Christus van wie u geen gebruik wilt maken, dat zal de hel in de hel zijn, las ik bij iemand. Maar hoe zou ik dan geloven? Ik vind het geloof in mezelf niet. O, wat een rijke troost biedt artikel 7 dan. Al degenen die vermogens in zichzelf hebben, die worden er in dit artikel buiten gezet. Maar die leerden dat zij zelf geen geloof kunnen maken, die worden getroost. Hoe zou een dood hart ooit kunnen geloven? Het kent geen behoefte aan hem en zoekt zich te troosten met troost buiten hem. Er is van nature geen enkel aanknopingspunt in de mens dat hij zou kunnen of willen geloven. Maar geliefde, wat een ontzaglijk wonder dat zalig worden daar dan ook niet van afhankelijk is gemaakt. Want stelt u zich voor als het geloof een voorwaarde zou zijn, iets wat je zelf teweeg zou moeten brengen. Ja, hoe zou dan ooit een ernstig gehandicapt behouden kunnen worden? Dan zou er toch niemand zalig kunnen worden. Maar het evangelie is echter daarin evangelie. God heeft niet alleen zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, maar hij schenkt ook het geloof. Dat gelovig de hand op het lam leert leggen. In degene die zalig worden, zijn geen geschiktheden. Alleen genade maakt onderscheid waar geen onderscheid was. En de verlosten hebben dan ook te roemen in vrije genade alleen. Dan is dat hart niet beter dan van anderen. Dan zouden ze het evangelie zelf niet geloofd hebben als het hun van boven niet gegeven was. Dan mogen we toch beamen, wij hebben hem niet eerst lief gehad, maar hij heeft ons eerst lief gehad. Wij hadden de Heere nooit gezocht als hij ons niet had gezocht. En dat ze het evangelie leerden omhelzen, dat is eveneens genade alleen. O, wat moet de Heere dan alle roem ontvangen, gemeente. Als we dat wonder mogen kennen, dat we Christus in het evangelie leerden omhelzen. Dan ligt heel de zaligheid vast in God. Kijk, ik zei al, die remonstranten weten wel van genade. Maar het is helpende genade. Ik maakte laatst ergens een sollicitatiegesprek mee. Iemand die solliciteerde voor een baan in het onderwijs. En toen sprak hij ook over helpende genade. En toen vroegen we wat door, wat bedoel je daarmee? En het klonk eigenlijk zo van, ja, wij moeten God ook helpen. God en mens werken samen op. Ik heb voor een deel dan de zaligheid toch aan mezelf te danken. Als ik spreek over helpende genade. Gemeente, komt deze dwaling ons vreemd voor, dan kennen we onszelf nog niet. Want altijd weer zoekt een vleeselijk hart genade en werken. Gods ontferming en menselijke vermogens door elkaar te mengen. De leer van vrije genade alleen kan dan wel gehuldigd worden met de mond. Maar voor het hart is die leer toch een steen des aanstoots. Wie zichzelf leert kennen zoals hij is, die gaat het echter bewonderen en aanbidden. God werkt het willen en het werken naar zijn welbehagen. O, het dode en ongelovige hart mag voor de Heere neergelegd worden, opdat hij erin zou leggen wat wij niet maken kunnen. Gemeente, het geloof is een gave van God die hij werkt door zijn geest. Denk aan Efeze 2. Wat Paulus zegt tot de gemeente, uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is niet uit u. Het is Gods gave, zalig geworden door het geloof. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Om in het geloof te volharden, daartoe is de verdorven wil van de mens voldoende. Maar om tot geloof te komen, is de vrije genade van God nodig. Alleen genade bewerkt het geloof. Onze Dordtse vaders zeggen in artikel 7... maar zovelen als waarachtig geloven en door de dood van Christus, hoort u, de dood van Christus, daardoor van de zonde en het verderf verlost worden en behouden worden. Ik wil nog even wijzen op die volgorde. Want eerst wordt namelijk de verlossing van de zonde genoemd. En daarna wordt er gesproken van de verlossing van het verderf. En nu kom ik wel eens mensen tegen, ja, die willen wel van het verderf verlost worden. Dus ze willen niet in de hel komen, maar in de hemel. Maar ze willen niet van hun zonde verlost worden. Maar als de Heere in ons hart werkt, door de Heilige Geest, wanneer Hij ons levend maakt, dan worden de zonden onze dood. En onze nood, onze schuld en onze smart. En dan gaat het erom dat we van de zonden verlost worden. Opdat we dan ook in die weg van het verderf verlost worden. Geliefden, waar begeren wij van verlost te worden? alleen van het verderf. Dat je zo niet in de hel zult komen, wat erg als het daarbij blijft. Als er geen strijd en worsteling met de zonde is, geen smart. Dat u God niet bedoelt en hem de eer niet geeft. Onze vaders geven duidelijk aan hoe we van de zonde en het verderf verlost en behouden worden. Ik zei het al, door de dood van Christus. Door de dood van Christus. Het is Goede Vrijdag geworden. Goede Vrijdag. En gemeente, als dat er zo staat, door de dood van Christus, dan wordt door al het onze een dikke streep gezet. En dat blijkt ook uit de woorden dat deze weldaden ons nu alleen uit Gods genade toekomen. Welke genade hij niemand schuldig is. Ik zei al, er is geen enkel aanknopingspunt in ons. We zijn niet beter. Ook al leven we trouw kerkelijk mee, lezen we in de Bijbel. Er zijn geen bepaalde geschiktheden in ons. En daarom wordt alle zelfverzekerdheid en godsdienstige zelfgenoegzaamheid, het bouwen op al het onze, hier ten eenenmale verworpen. Als de Heere komt te werken, en dan gaat de mens sterven aan zichzelf en wordt hij van zijn hoogmoed afgebracht. Dan moet je zeggen, ik ben niks, dacht heel wat te zijn. Keurig net kerkmens, trouw mij levend. Maar in mezelf ben ik niets dan een arme zondaar die nu alleen in Gods barmhartigheid en genade mag roemen als de enige grond van de zaligheid. Jong en oud bezitten we al het ware geloof. De belijdeniscatechizanten die hebben het geleerd, niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles vol waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen dat niets alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Is het u opgevallen dat het slot van artikel 7 teruggaat naar de eeuwigheid? Kijk, daar ligt de oorzaak. Hun van eeuwigheid in Christus gegeven. Daar ligt de oorzaak. In Gods verkiezende liefde. Daar mag ook in worden geëindigd. Hun van eeuwigheid in Christus gegeven. Hij heeft de zondaar verkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. Ik zei het al, die bekende woorden, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is de grond en de bron van de verlossing. Gemeente, mogen we het meebeleiden. God heeft naar het vrije van zijn welbehagen ook mij getrokken uit deze tegenwoordige wereld en gebracht tot zijn wonderbaar licht. O, daar raken we niet over uitgewonderd. Heer, waarom ik? Waarom hebt gij het op mij gemunt? O, als het tot een doorbraak mag komen in ons leven, dan blijft stille verwondering over. En dan kunnen we zeggen, het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Gemeente, verloren gaan we. Door eigen schuld hebt u acht geslagen op die goddelijke nodiging die ook vanavond in alle ernst tot ons kwam. Of maakt u zich om hele andere dingen druk? Het is nog maar even. Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. O haast, om uws levens wil, tot Jezus Christus en dien gekruisigd. En het is waar, die tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen, o wonder van genade. En dan mag het ook gezegd worden. En de eeuwigheid zal ervoor nodig zijn om dat uit te zingen. Behouden. Niet door een eigen keus voor Jezus. Maar behouden. Uit genade alleen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoeren en u de trotse nek toekeren, verloren door eigen schuld. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal, behouden door Gods genade. Het 14e vers van Psalm 73.